aflevering 2 van de Upperlot podcast. Mijn naam is Nicky Steenkist.
En mijn naam is Dennis van Ozane. En vandaag bespreken wij Jurassic World The Ride.
Hey Dennis.
Ja, Nicky.
Dennis, ga eens lekker ontspannen zitten.
Ja.
Sluit je ogen en luister naar dit fragment.
Time, the ever-flowing river. Come with us now to a time before man. When the river flowed through a newborn world. And giants walked the earth. Welcome to Jurassic Park.
Ja, kippenvel.
Goed, hè?
Heerlijk.
Blijft een mooi stuk.
Ja, nou, ik zou even zeggen, het is voor mij nog niet zo heel lang geleden dat ik hierin heb gezeten.
Wanneer voor het laatst gedaan?
Zomer 2019.
Want waar hebben we het eigenlijk over vandaag?
Jurassic World of Jurassic Park, The Ride.
Heb je World al gedaan?
Nog niet in Hollywood geweest.
Dus we beginnen vandaag eigenlijk met Jurassic Park, The Ride.
Ja, ja, en misschien wel een van de mooiste, misschien een van de beste attracties aller tijden.
Staat hij in je top 5?
Ja, 100%. 100%.
Heerlijk, heerlijke attractie. Ja, we gaan het vandaag hebben, zoals ik al zei, over Jurassic Park The Ride. Daar beginnen we mee. En dan gaan we later over naar Jurassic World The Ride. We gaan ook uitleggen waarom het zo is. Iedereen, denk ik, die deze podcast luistert, heeft ooit wel eens de film Jurassic Park gezien. Daar ga ik wel vanuit, anders moet je hem uitzetten en even gaan kijken en weer deze podcast aanzetten.
Ja.
Want we gaan in een latere podcast wel eens een keertje de filmfranchise bespreken. Maar waarom beginnen we vandaag eigenlijk met de attractie in plaats van de film?
Nou, laat ik de vraag aan jou stellen. Wat heb jij met Jurassic Park / World?
Ja, het was 1993. Ik ging met mijn vader naar de bioscoop.
Jij ook al?
Ja, ja, ja. En achterste rij zaten we. Ik kom uit Haarlem. Het was het Cinema Palace. Helaas bestaat de bioscoop niet meer. En daar ging ik naar Jurassic Park. En daar zag je natuurlijk al voorstukjes van. En dat was toen de tijd dat commercials heel duister waren. En vooral voor Jurassic Park. Want ja, het was natuurlijk, even kijken, 93. Toen was ik 8 jaar.
Ja, ja, ik ook.
Dat was niet echt een film voor een 8-jarige nog. Tegenwoordig zou dat allemaal rated naar 12, 13 jaar zijn.
100%, ja.
En we zaten helemaal achter in de bioscoop. En je hebt de openingsscène waar je eigenlijk de mooie Universal Ball voorbij ziet komen. En het is doodstil. En dan hoor je boom, ah, boom. Ja, voel je weer?
Ja, ik voel het weer. Ja, lekker hoor.
Ja, en die film is vanaf dat moment altijd mijn favoriete film geweest. Misschien al 40, 50 keer gekeken, denk ik.
Ja, ja, nou sowieso altijd als die weer op Veronica of, nou, meestal als Veronica komt, ja, dan is het sowieso
in mei,
weer
meestal.
Ja, ja, klopt. Dan is het sowieso weer kijken. Maar mijn verhaal is bijna hetzelfde als dat voor jou. Ook inderdaad een bioscoop. Ik kom uit Den Helder. Dat je de Rialto bioscoop vroeger, heel klein bioscoopje.
Had je bioscoop in Den Helder?
Ja, serieus. Eén hele zaal. Had je daar
met stoelen.
Met stoelen ook nog. Ja, daar had je dan één mannetje die verkocht beneden de kaartjes. Daarna rende hij naar boven om de kaartjes af te scheuren. En in de pauze verkocht hij de Chantilly's uit de Albert Heijn beneden, zeg maar, als cornetto's. Maar inderdaad, met mijn vader samen naar die film. En ik weet, nou ja, de eerste keer dat ik hem heb gezien, heb ik de helft gezien. Want iedere keer als er een raptor kwam, ik was ook 8 jaar oud.
De geluidseffecten ook, ja, in die film. Het was natuurlijk iets compleet anders. En op het gebied van special effects. Het was zo realistisch. Ik vind het nog steeds mooi. Maar we gaan eigenlijk niet te lang. Ja, we zijn zo hyped. Ja, we blijven maar vertellen over de film.
Nicky, wist jij dat de attractie eigenlijk eerder was dan de film? Hij is wel later geopend, maar het idee voor de attractie was eerder dan de film.
Laten we even naar het beginpunt gaan. Hoe is dat eigenlijk zo gekomen eigenlijk?
Nou ja, het begon natuurlijk met het legendarisch boek van Michael Crichton uit 1990. En toen is toch wel de legendarische regisseur Steven Spielberg is met dat boek in eerste instantie naar Universal gegaan. En heeft gezegd, jongens, luister even, dit zou echt een geweldige attractie zijn. Toen zijn ze in 1990 eigenlijk, nou ja, bijna simultaan met de ontwikkeling van de film, ook meteen begonnen met de ontwikkeling van de attractie.
Ja, want de film, zoals je al zei, is in 93 uitgekomen. Toch wel bijzonder, want tegenwoordig doet Universal alles aan de leiding van een succes van de film. En hier is eigenlijk besloten van, dit boek is al zo bijzonder.
We gaan een attractie bouwen en we gaan er ook een film van maken.
Ja, dat is toch wel heel erg vet dat dat toen de tijd eigenlijk de ballen daarvoor zijn. Ja. Ja, hoe zeg je dat?
Ja, ja, nou, dat is de ballen ervoor hadden om dat te doen.
Ja.
En natuurlijk wel mede gedreven door iemand als Steven Spielberg. Iemand met een geweldig track record al op dat moment. Met E.T., met Jaws, nou ja, de Indiana Jones films. Iemand die natuurlijk wel zijn sporen had verdiend.
Zeker.
In Hollywood. En die ook zichzelf er continu mee bemoeid heeft. Dus met de hele ontwikkeling van de attractie. De attractie zelf is ontwikkeld als een film. Dus echt met de storytelling, met de verhaallijnen.
Ja, want eind jaren 80 is hij begin jaren 90 als consultant aangenomen voor het Florida-project.
Ja.
Daar is hij mee begonnen.
Ja.
En de attractie die we vandaag bespreken staat in Hollywood, maar zou eigenlijk eerst geopend worden in Florida, in het Universal Studios Florida-park.
Ja, klopt inderdaad.
Op de plek waar nu Men in Black Alien Attack te vinden is.
Ja, naast, en Fear Factor eigenlijk.
Ja,
en
dus het grappige is in Harry Potter gedeelte in feite.
Naast waar nu de Diagon Alley zit. Het grappige is wel dat in Universal Studios Japan zit die attractie wel exact op die plek.
Oh, dat is wel bijzonder.
Ja, dus daar hebben ze eigenlijk uitgevoerd wat er in eerste instantie in Florida van plan was.
Dus we hebben een attractie die eigenlijk zou geopend worden in Florida. Maar toen bleek dat Universal bezig was met het openen van een heel nieuw themapark.
Ja, nou ja, nieuw themapark. De Universal Studios Hollywood, als pretpark tussen aanhalingstekens, bestond eigenlijk niet veel meer dan de studio tour. Studio tour was hetgeen waarvoor je naar Universal ging. Zien hoe een film wordt gemaakt. Een rondje achter de schermen. En dit markeerde eigenlijk de verandering van puur een dedicated filmstudio naar een volwaardig themapark waar de studio tour een onderdeel van.
Ja, precies. Nee, maar ik boetseerde even terug op dat ze het oorspronkelijk was bedoeld voor Orlando, voor het Florida park.
Ja.
Daar zou toen Islands of Adventure worden gebouwd. En toen kwam eigenlijk het management erachter van we hebben een trekker nodig in het nieuwe park. En op dat moment was
ja,
het.
Ja, en toen is inderdaad. Ja, voor Florida bedoel je. Ja, ik ging al een stap.
Ja, je was even eentje ver. Om het project niet in de studio's te bouwen, maar eigenlijk te verplaatsen naar het in 1999 geopende Islands of Adventure.
Ja.
En toen is besloten om het eerst toch maar in Hollywood te starten. En het is toen drie jaar later geopend in Orlando.
Nee.
Ja, 96 en dan 99.
Ja, zo bedoel je. Ja, klopt. Ja,
moet scherp blijven.
Jij bent onze factchecker.
Ja, oké. Dus we gaan nu naar het Hollywood project. En wat kunnen we eigenlijk daarover vertellen? Want de film, daar is een hele belangrijke scène in die iedereen wel kent bij de Raptor fans, of nee, de T-Rex fans.
Ja.
Waar je eigenlijk in de jeep zit, waar de angstaanjagende scène is dat de T-Rex ontsnapt.
Ja, nee, je moet ook eigenlijk zien dat de attractie is een los onderdeel eigenlijk in het boek. Het pakt een deel van het boek eruit. Dus je hebt natuurlijk de iconische jeep tour. Met de grote Ford jeeps die de tour maken. Maar in het boek is er ook een scène met een boot. Een bootattractie. En dat ze achtervolgd worden door een T-Rex. En nou, veel meer onderwerpen daarin.
Ja, want ze kwamen erachter eigenlijk dat het niet haalbaar was om de attractie met letterlijk de jeeps uit te voeren.
Nee.
En toen is er als alternatief gekozen van laten we een bootrit van maken. Laten
ja,
we
maar
bootrit
wel echt een
uit
apart
boek
verhaal eigenlijk. Dus niet per se, zoals ze zouden zeggen, een book report ride, ja, waarbij je de film herbeleeft, maar je gaat je eigen Jurassic Park avontuur beleven, zo gezegd.
Ja.
Dus een ander avontuur in hetzelfde kanon. Je ziet in de promotiefilmpjes van Universal Studios Hollywood, van de attractie, Jurassic Park The Ride, zie je bijvoorbeeld John Hammond, zie je, en die zegt, we hebben van de lieve mensen van Universal hebben we de ruimte gekregen om hier ons eigen Jurassic Park te bouwen. Nou, alles wat er gebeurd is in Costa Rica, in de film, waar het fout is gegaan, hebben we nu hier ook in Hollywood een plek gekregen waar het wel goed gaat, waar we wel de veiligheidsnormen kunnen garanderen voor de mensen.
Ja, want dat is eigenlijk wel gaaf dat ze dat verhaal wat je net zegt, een nieuw verhaal, maar wel uit het boek, maar hebben doorgetrokken in een fysiek echt attractiepark, dus in Hollywood. Ja, dat is wel een heel vet idee. Want de ontwikkeling van deze attractie startte 31 jaar geleden, in 1990.
Ja.
Dat was toen onder leiding van Landmark Entertainment. Dat was het ontwerpbureau waar onder andere Gary Godard ontwerpte in feite onder dat label. Hij is later voor zichzelf begonnen.
Ja, ja, ja.
En best een hele grote designer geworden.
Hele grote naam in de attractiewereld. Heel veel attracties.
Casino's, hotel, resorts op dat gebied. En Gary Goddard was uitgenodigd door Steven Spielberg om op het kantoor te komen op het terrein van Universal Studios, het oude Amblin kantoor. Het was natuurlijk wat klein kantoortje. En hij kwam daar binnen en daar mocht hij het script in lezen, want dat was natuurlijk heel erg secret nog om dat te ondervinden. En eigenlijk zo doende door die scènes heen te gaan, zijn ze op het alternatief gekomen voor de bootattractie. En
dan praat je nog steeds, zeg maar, 1990 dan...
Tussen 1990 en 95, want in feite is de bouw fysiek begonnen in 1995 van de attractie.
Ja.
En als we even de attractie doorlopen zoals hij eerst was, dus hij heeft tot en met uit mijn hoofd... Dat moeten we even goed kijken. Tot 2018 heb hij gelopen onder Jurassic Park The Ride.
Ja, en daarna Jurassic World.
Ja, en we zullen hem niet helemaal doorlopen. Het is misschien ook niet dat we spoilers hebben, maar het begon zoals we de muziek in het begin hoorden, word je eigenlijk omhoog getakeld. En daarna kwam je in de grote lagoon.
Ja.
En dat was altijd, dat vond ik een heel mooi moment.
De Ultra Soar Lagoon.
Ja.
Een enorme langnek. Maar het is natuurlijk ook wat. We begonnen net de podcast met dat clipje.
Iconisch.
Time en Everflowing River. Je bent een klein stukje een lift hill opgegaan. Je dobbert daar door dat water heen. Die muziek die speelt. De tune, de legendarische Jurassic Park tune. Die zwelt op. En op het hoogtepunt gaan die twee deuren open. Er staat een enorme dinosaurus die net met zijn nek uit het water komt, al kauwend op een blad, met die iconische muziek. En dan eigenlijk stap je in die film. Dus ja. wat je in de film
had... mist staat me ook nog bij. Het was altijd
klopt, klopt, over het water heen inderdaad wat mist. Ja, en dan begint het, je hoort
de
voice-over inderdaad uitleggen over wat je ziet. En je vaart op een heel rustig tempo eigenlijk door dat water heen. Je gaat door een grot. Wat kleine dinosaurussen links en rechts. Ik ken ze niet allemaal bij naam nog.
Nee, dat zijn hele technische namen. Dat zullen even de mensen
bevragen. En dan kom je aan in Stegosaur Springs. Stegosaurus.
Ja. En wat mij ook bij altijd staat, is die dinosaurus die uit het water kwam.
Want ja, maar die krijg je daarna. Want je krijgt eerst de Stegosaur Springs. Dus dan staan een paar van die stegosaurussen. Dan hoor je ook de voice-over zeggen, oh, er is zelfs een kleintje. Je ziet van die geizers,
ik weet welke scène
je bent. Het is een Universal attractie, dus er moet water op je gegooid worden. Sowieso, dat is altijd. En vervolgens kom je aan bij Hadrosaur Cove. Hadrosaurs, die dinosaurussen met zo'n enorme kuif achterop.
Die bedoel ik.
Ja, die leven in het water. En vanaf dat moment gaat het eigenlijk een beetje fout. Want jouw bootje moet eigenlijk rechtdoor, maar er komt zo'n dinosaurus komt uit het water en die duwt jouw bootje uit de richting.
We gaan eigenlijk linksaf in plaats van rechtdoor.
We gaan in plaats van rechtdoor een tunnel in die recht voor ons te zien is, gaan we linksaf. En dan zie je we hadden het net over die Raptor containment unit.
De paddock.
De paddock, inderdaad. Ja, die zie je voor je. Je ziet alarmbellen gaan rinkelen.
Dat is een beetje ook de scènes die we ook in de film kennen natuurlijk. Van dat ze de raptor gaan voeren met de koe in de film. Waar je heel druk de bosjes heen en weer ziet gaan natuurlijk. Omdat je weet dat die koe wordt afgeslacht.
Ja.
Beetje langs die scène gaan we.
Ja, waarbij zie je dat de hekken zijn kapot. De knipperen lampjes. Hè? Je hebt altijd de blauwe en oranje lampjes die je ziet knipperen. En daarin herken je
met het iconische buzzergeluid.
Exact dat.
Je weet dat het fout is. Wat eigenlijk wel leuk is van die scène. Oorspronkelijk zou daar een live acteur staan. Die zou eigenlijk de mensen de route aanwijzen van kom mee, het gaat fout. Jullie moeten weg, je moet evacueren. En die zou later door een raptor eigenlijk, niet worden opgegeten, maar die zou in het verhaal worden getrokken en weer verdwijnen. Eigenlijk een beetje wat we ook bij de Great Movie Ride altijd in... Disney's Hollywood Studios zagen, waar je live acteurs in de scène zag zitten. En we komen dan langs die Raptor paddock en daar zit er links eigenlijk eenzelfde boot met ook een leuke knipoog naar het andere bekende park.
Ja, inderdaad. Nou, hij ziet niet helemaal dezelfde boot. Het is dus een klein onderhoudsbootje eigenlijk. Je bent ineens backstage bij Jurassic Park. Dus het is een stuk minder mooi ook. Het is veel meer industrieel. Hè? Terwijl in het begin het is een enorme jungle met rotsen, met watervallen. Maar daar kom je in een industrieel gebied. Komt eigenlijk backstage. En het leuke is, als je dan in het water kijkt, dan inderdaad drijft daar zo'n Mickey hat, van die Mickey ears. Die drijven daar in het water rond, toch eens een kleine steek naar...
Naar de buren.
Naar de buren, inderdaad. Op dat moment gaan we weer rechtsaf. En in de film zit natuurlijk de iconische scène dat de Tyrannosaurus Rex de Ford Jeep uiteindelijk over die rand heen gooit. Ja. En dat gebeurt daar ook.
Ja, ik heb dat effect nog live kunnen zien in Hollywood.
Heel gaaf. En dat zit niet in Orlando.
Nee, daar hebben ze gekozen voor een krat. Omdat het in Hollywood... Hij heeft eigenlijk altijd wel stilgestaan, dat effect.
Ja.
En in Hollywood is gekozen voor een krat. Die hetzelfde effect eigenlijk doet. Maar ook daarna...
En toch die auto... wat ik van gezien heb als het werkt, is dat... Verschrikkelijk gaat. Er komt gewoon een full-size auto. Komt er vanaf een muur naar beneden vallen. Die splasht in het water.
Hij valt recht en daarna kantelt hij ook nog naar je boot toe. Ja, kantelt
iets naar de boot. Dat je echt dat schrikmoment hebt. En dan hoor je over de voice-overs, over de dingen. Hoor je van, nou jongens, geen paniek. Het gaat niet helemaal goed, maar we gaan jullie eruit halen. Dus zorg dat je naar de water treatment facility. Dus waar is het water zuiveren voor het park. Daar naartoe. En jouw boot vaart daar naartoe.
Met nog de twee iconische gifspuwers.
Dilophosaurus.
Ingewikkelde naam.
Ja,
met een grote kraag.
Spuit hij weer nat.
Tuurlijk, Universal. Ja,
you will
worden.
Get wet, you may get soaked. En dan kom je binnen in dat gebouw. En word je opgetakeld. Tot een hoogte van 51?
De drop die je daarna hebt, die is 26 meter hoog. Dus we gaan naar 26 meter
hoogte. Dat is 51 feet natuurlijk.
Ja, jij bent meer van de Engelse dingen. Ik ben van de Nederlandse meters.
Ja.
Dus we gaan naar 26 meter hoogte. En in dat onderhoudsgebouw komen daar face-to-face eigenlijk met de T-Rex. De iconische eindscène. Het grote animatronic die door de waterval heen komt.
Ja, hij komt als het goed is toch eerst al... Want je hebt eerst op de lifthill krijg je eerst de raptors.
Ja.
Die aanvallen van links en rechts.
Ik altijd heel raar. Ze zitten nog steeds in de huidige attractie. Dat komt een beetje klungelig naar beneden glijden.
Ja, dat is niet het finest moment. Het zijn ook redelijk statische figuren die echt naar voren komen.
Ja.
Maar goed, er gebeurt links van je wat, er gebeurt rechts van je wat. Wat wel een heel gaaf effect is, als je naar boven kijkt, als je in die lifthill zit, dan lijkt het alsof die nog heel ver doorloopt. Een soort forced perspective.
Illusie, ja.
Maar ja, je bootje kantelt ineens en dan vaar je daar. En dan boven je breken een aantal buizen, een aantal pijpen. En dan komt voor het eerst komt die
T-Rex... T-Rex head komt naar binnen.
Die T-Rex kop die komt daar door. Nou, dat ontsnap je aan, gelukkig. En dan begint het aftellen.
Ja, het 10, 9. Het gebouw staat om ontploffen, dat gevoel heb je.
Exact dat. Overal is stoom, overal is rook. Je ziet een waterval, zie je voor je. Je ziet water overal vandaan komen.
Ja, en dan
je
komt
hoort
een reusachtige... T-Rex en een animatronic door
uit die waterval. Die pakt jouw bootje, die gaat met zijn kop naar beneden. En voordat hij je pakt, stort je de diepte in.
Met echt een hele steile drop voor een bootattractie.
Zeker. En ik denk zeker toen die tijd de steilste misschien. Of een
het was
van
de steilste, ja.
De steilste,
het de
hoogste.
Was de hoogste en de steilste dropattractie voor die tijd. De attractie heeft toen de tijd... $110 miljoen gekost.
Wat bizar veel geld is, hè?
Nu horen we het vaker, maar toen de tijd was het een gigantisch bedrag.
Je hoort het nog steeds niet heel vaak. Hè? Disney heeft natuurlijk jarenlang geclaimd dat met Expedition Everest meer dan 100 miljoen de duurste achtbaan aller tijden. Terwijl we praten over begin jaren 90. Universal geeft $110 miljoen uit aan een nieuwe attractie. Als je dat zou omrekenen naar vandaag de dag... Dan praat je over 224 miljoen.
Gigantisch.
Dat zijn bedragen eigenlijk die je alleen hoort ook bij Disney en Universal. Hè? Hagrid's op dit moment...
350
miljoen. Ja. Van die euro meer of minder. Maar gewoon de duurste attractie op dit moment. En dan hoor je de verhalen over straks Guardians bij Disney. Meer dan 400 miljoen. Voor een achtbaan.
Ja, die bedragen gaan we steeds
meer. Maar kan je nou, dat is begin jaren 90. En wat een enorme gok Universal hier ook meenam. Iets zoveel geld aan een attractie.
In feite wel, ja. Want we hebben net de attractie doorlopen zoals die de jaren 90 en tot en met 2018 was.
Ja, we zijn nog niet helemaal klaar. We hebben de splash gemaakt. En dan ben je wel weer meteen on stage. Dus er is weer een waterval. Het is weer De muziek is weer rustig. Het is allemaal goed gekomen.
Dat wel.
Jouw happily ever after, jouw happy, jouw blij moment.
Moet wel in het goede park blijven.
Ja, zeker. Maar dat is wel leuk. Klein dingetje natuurlijk, die als je dan... Je vaart rustig, je gaat weer naar het station toe. En dat er dan nog één zo'n Dilophosaurus daar in de bosjes zit. Om jou nog één laatste... Dus mocht je niet nat zijn geworden onderweg van een vallende auto... van een dinosaurus, van een enorme splash... dan is er nog die laatste dinosaurus... die ervoor zorgt dat echt niemand droog die attractie verlaat.
Die het nog even goed maakt. Want zoals we de attractie nu hebben doorgelopen... wat je net zei, heeft hij tot en met 2018 gelopen... We merkten wel de laatste jaren dat er aan onderhoud... De bekende openingsdinosaurussen met de gebroken nekken...
Ja.
Vellen hingen los van de animatronics. Hij lag er slecht bij, hè, de laatste paar jaren. Heel veel dingen deden niet. We noemden net de auto-effecten.
Ja.
Die hebben jarenlang stilgestaan.
Ja, dat was in Hollywood volgens mij wel erger als in Orlando. Orlando zijn ze denk ik toch net iets beter met het onderhoud. Meer bezoekers ook natuurlijk.
Zeker.
Maar inderdaad, in Hollywood... En dan lijkt het alsof ze misschien al wisten dat er iets stond te veranderen.
Dat was wel de bedoeling. Om er even terug te gaan op die animatronics die in het water... want dat was toen ook baanbrekend.
Ja, robots, animatronics, bewegende figuren. Hè, voor de mensen die niet weten, dat zijn de grote poppen eigenlijk... de grote bewegende figuren in zo'n attractie, noemen we animatronics.
Dat noemen we animatronics, ja. Die lagen grotendeels allemaal in het water. Ja, elektriciteit in het water, dat was
ja, dat
een heel erg...
Combi.
Uitdaging. Toen de tijd is Bob Gurr, de bekende...
Legendarische Disney Imagineer.
Ja, elke Disney-fan kent die naam wel. De man die heel veel attracties heeft ontwikkeld onder Walt Disney en daarnaast ook...
Heel veel vehicles.
Ride vehicles.
Ja, klopt.
Ja, de eerste met die me te binnen schiet is de Matterhorn, de bekende achtbaan in Disneyland.
Ja, maar voor mij bijna alles, van de People Mover tot de Autopia-autootjes en...
Correct,
ja,
die ook.
Een heleboel.
Die is eind jaren 80 bij het King of the Confrontation attractie bijgeroepen om daar de grote King Kong te ontwerpen.
Ja, voor Universal Studios Florida, toch?
Ja, Hollywood hebben we het nog over.
Oh, dat is het onderdeel van de studio tour, ja.
En die is toen ook als adviseur later, want Steven Spielberg was helemaal weg van die animatronic van King Kong. En die heeft toen gezegd, kunnen we zoiets bouwen voor Jurassic Park? Helemaal in het begin is er naar gekeken van... kan dat ook voor de films gemaakt worden? Later is dat natuurlijk door het legendarische filmeffect, door ILM... zijn heel veel dingen met de computer gemaakt.
Ja.
En daarnaast ook met echte animatronics, maar door Stan Winston zijn afdeling.
Zo, gewoon heel even een klein sidestep. Heb je wel eens op... je vindt die films dan op internet en ook de making-of DVD... van Jurassic Park, dat ze met stop-motion ook in eerste instantie... In eerste instantie hebben ze dat met stop-motion gemaakt. En daar hebben ze naar gekeken en gezegd, dit is het niet.
Dat zag er heel houterig in.
Ja.
Dat was het team wat eigenlijk ook voor Star Wars... alle de bekende scènes deed.
Dat is veel is nog wel dinosaur supervisor geworden.
Dat wel,
even een sidestep.
Heel leuk, want wat we sowieso een keertje... in de filmversie gaan bespreken... Toen is Universal voor de uitdaging gekomen van hoe gaan we de animatronics in het water goed laten werken. En toen is het bedrijf Sarcos Industries ingeschakeld.
Die op dat moment nog helemaal niks deden in de pretpark.
Die kwamen uit de luchtvaartindustrie. En die waren wel thuis in het maken van robots, et cetera. En die hebben toen de dinosaurussen ontwikkeld. En dat zag in het begin best wel gelikt uit. Het was allemaal soepel. Het bedrijf is ook daarna bekend geworden door onder andere de Wicked Witch uit The Great Movie Ride in Disney. Daarnaast voor Pirates of the Caribbean hebben ze de auctioneer. Dat soort soepele animatronics komen allemaal uit die stal.
In samenwerking met Garner Holt of zo is dat dan?
Nee, Garner Holt heb laat... Ja, we worden nu echt te nerdy.
Dat gaan we een andere keer
dan. Ja, ik ga er niet eens op verder. Dus die animatronics zijn er toen best wel mooi uitgekomen. Die hebben het jaren goed gedaan, maar zoals ik net al zei... het zag er niet uit op een gegeven moment. Het was onderhoudtechnisch. De film Jurassic Park is natuurlijk een hele goede IP. Maar er kwam een nieuwe filmfranchise aan van Jurassic Park.
Jurassic World.
Ja, tuurlijk.
Ja, eigenlijk, de reboot, hoe noem je het?
Deel 4.
De sequels, opvolgend. Het is eindelijk gelukt om een daadwerkelijk werkend dinosaurus pretpark te bouwen. Hè, spoiler alert voor de mensen die de film niet gezien hebben. Zullen er niet veel zijn.
Nee.
Maar de eerste film loopt niet zo goed af.
Nee.
Tenminste, niet voor de mensen.
Nee.
Voor de dinosaurussen niet zoveel aan de hand. Maar voor de mensen was het even iets minder.
En toen is in 2018 de oude versie gesloten. En op 12 juli 2019 is eigenlijk Jurassic World The Ride geopend.
Bizar succesvolle film. Nog steeds een van de meest succesvolle films überhaupt aller tijden.
Ja, voor Universal denk ik de best verkopende.
Franchise? Meest,
ja?
Ja, nee, volgens mij niet. Maar
nee,
dat,
niet? Nee, nee. Nou, daar gaan we het wel een ander keertje over hebben.
Ja, volgens mij Fast and the Furious. Maar dat, ja, oh, ja, sorry.
Nee, die naam wil ik niet horen.
Komen we een andere uitzending nog op terug.
Wat was er met deze nieuwe opening? We zullen niet te lang weer alles, maar wat zijn een beetje de verbeterpunten? En ik denk de grootste verbeterpunt zit eigenlijk gelijk op het begin van de attractie, waar we bij de vorige versie de grote meer zagen.
Verbeterpunt is een discutabel iets. Het is iets waar de fancommunity nog niet helemaal over uit is.
Nee.
Maar het begint hetzelfde. Je gaat de lift heel op. Het spiel, in dit geval van Jurassic World. Je ziet al een skelet van een mosasaurus. Dus ja, het gaat je iets brengen. Grote dinosaurus die in het water leeft. Die deuren slaan open. En je zit ineens midden in een enorm aquarium. Eigenlijk. Ja, iconisch. In de Jurassic World films zit een mosasaurus.
Ja.
Leuk detail. Is de enige Nederlandse dinosaurus, denk ik.
Oh, dat wist ik helemaal niet.
Ja, is ontdekt in Nederland, in Maastricht.
In Maastricht hebben ze daar dinosaurus.
Ja, zeker. Ja, daar hebben ze de eerste botten van de mosasaurus gevonden.
Oh, dat heb ik nooit
en geleden. Mosasaurus betekent ook letterlijk maashagedis.
Nou, hey.
Dus zo leer je ook nog eens wat.
Ik ga me opschrijven gelijk.
Ja, maar dus die deuren slaan open. Je zit meteen in het aquarium. En de kritiek die Universal kreeg daar was... Je ziet enorme schermen die een aquarium moeten voorstellen. Met uiteraard die mosasaurus. Kijk, de mosasaurus is een metertje of 30 lang, denk ik. Dus het was niet zo makkelijk om daar een animatronic van te maken. Mensen verwachten toch om dat beest te zien zwemmen. Dus ze hebben dat opgelost met schermen. Wel de fysieke effecten gekoppeld aan de schermen. Dus het moment dat die in het water splasht, dan komt er water over die rand heen.
Dat komt echt naar binnen in je bootje terwijl je kijkt naar het scherm.
Het moment dat het glas aanvalt en het glas begint te breken, dan komt er ook echt water uit wat in je bootje splasht. Maar ja, als ik het zelf... Ik denk dat je het moet gezien hebben fysiek om echt te kunnen oordelen of het effect daar is. Ik denk wel dat het heel goed gedaan is voor werken met
het
schermen.
Ziet er mooi uit. Het is alleen raar dat je vaart met een boot en je kijkt eigenlijk nog recht vooruit naar de waterval die je ook noemde in de vorige attractie. Dat hebben ze behouden.
Ja.
Maar het water staat dan naast je heel hoog en daarna is het...
Ja, je vaart door een enorm aquarium. Dat klopt niet helemaal voor mijn gevoel.
Nee.
Nou, dan krijg je inderdaad de stegosaurus scène. Dat is hetzelfde gebleven.
De met de kuif, de
die met die kuif.
Die gaat in feite veel, want dat was vroeger heel imposant, die schoot naar boven, die animatronic. Eigenlijk onder water zat hij en die kwam naar boven en nu is het
ja, het is wat, rustig. Het is wat
het is wat onderhoudsvrijer gemaakt, heb ik het gevoel.
Het is inderdaad de Hadrosaur Cove inderdaad. Ja. En dan sla je nog steeds links af. Alleen dat is nu niet meer het terrein waar alleen de raptors zitten. Maar in de Jurassic World film is een nieuwe bad guy gebracht. De raptors, dat zijn met Raptor Blue eigenlijk een beetje onze vrienden geworden.
Ja.
Maar de bad guy is de Indominus Rex.
Ja.
Enorme dinosaurus, een samensmelting van tyrannosaurussen, raptors en alles wat maar gevaarlijk is en wat je op kan eten. Een hybride dinosaurus, door de mens gecreëerd. Enorme sloop- en vreetmachine. En dat leek ze wel een goed idee om die in het park te plaatsen. En uiteraard loopt dat weer niet goed af.
Want die hele scène is eigenlijk een betonnen blok geworden.
Ja.
Het idee als je beelden ziet.
En dat komt wel omdat het ook in de film... Ja. In de film zit die Indominus Rex, die zit in een soort broedcel. Een enorme kooi van beton en staal om hem binnen te houden. Dat gaat niet goed. Dus het beest ontsnapt. En je ziet ook overal op de muren zie je de bloedstrepen en de klauwstrepen zie je
zitten. Er is wat gebeurd daar.
Er is wat gebeurd. En op de schermen zie je...
Chris Pratt.
Chris Pratt onder andere.
Owen Grady, hè?
Ja, en Claire Dearing. Die zie je jou aanspreken en zeggen... Jongens, het is niet goed. Shit hit the fan again. Maar we gaan jullie helpen weer. We gaan jullie weer bevrijden. Je maakt die bocht. Je kijkt het verblijf in van die Indominus. Vier grote tralies inderdaad. Er zit niks in. En voor je zie je een groot bord, T-Rex Kingdom. Betekent dus dat eigenlijk die waterzuiveringsinstallatie, Dat is nu veranderd in het koninkrijk van de Tyrannosaurus Rex. Ook weer uit de film die zijn eigen ding heeft. Alleen dat hek is doorgebroken door een enorme dinosaurus.
Door een grote species. Want eigenlijk het waterzuivering concept wat er eerst op zat is weggehaald. Het is meer een beetje nu een verblijf geworden.
Ja, klopt inderdaad. Nou, dus je gaat omhoog dat verblijf in. Ja, het volgt de lift. Ondertussen hangen er overal schermen die je waarschuwen. Die zeggen, nee, niks aan, we gaan jullie helpen. Blijf rustig zitten, we komen zo bij jullie. En op het moment dat je boven komt, nou, wat het net, dan heb je die iconische Indominus Rex, of de iconische Tyrannosaurus Rex had je. Dat is nu vervangen door de Indominus Rex. De nieuwe bad guy eigenlijk.
Ja.
Dan, wat heel gaaf is, dat daar ontsnap je aan. Dan ga je iets verder, dan vind je dus een animatronic van Blue. Blue is de Velociraptor. Dat is, laten we het dus eigenlijk zeggen, de vriendelijke versie ervan. Die is getraind, die kan dingen. Maar die loopt dus echt een stuk met je mee. Die
wat er best wel interessant uitziet eigenlijk.
Zeker, dat vond ik een heel gaaf effect om zo te zien. Maar je hoort, er gaat iets fout. En nou is het wel zo dat de scène zoals we ze hebben gezien, dat is niet hoe de attractie zou moeten zijn in eerste instantie. Dus hoe de attractie geopend is, dat was nog niet de final versie.
Ja.
De Indominus Rex, die hier links van je staan. En je ziet de T-Rex hier nog steeds recht voor je staan. Maar die kijken elkaar kwaad aan eigenlijk. Het idee was dat die twee tegenover elkaar zouden staan. Zoals ook in de eindscène van de film eigenlijk, met elkaar gingen vechten. En het moment dat die twee elkaar bijna aanvallen, dan stort jouw bootje naar beneden. Maar omdat de Indominus Rex animatronic nog niet klaar was, is hij in een soort vaste modus is die gezet, waardoor hij heel weinig bewegingen heeft. Je ziet alleen zijn kop, zie je inderdaad een klein beetje bewegen. Dus de attractie is even dicht gegaan voor een refurbishment. Maar daarna is het park niet meer geopend.
Nee, want Hollywood is in feite net als Disneyland sinds maart, denk ik, gesloten. Al bijna een jaar.
Ja, bijna een jaar zijn ze dicht. Dus
zouden ze wat zijn gaan aanpassen daar, denk ik?
Nou, de verhalen vanuit Hollywood zijn inderdaad dat die scène nu eindelijk compleet is. Dus dat de daadwerkelijk functionerende animatronic, de grote robot, daar nu ook echt staat en ook echt zijn ding doet. En dat die scène ook helemaal klopt. Want het voelt nu een beetje raar als je aankwam daarboven.
Je werd ook stilgezet en dat was voorheen ook niet. De boot stond even een 10, 15 seconden stil.
Ja, nou, ik weet niet of het zo lang is, maar ze stond wel even stil inderdaad. En dat gaf net even te veel tijd om te kijken. Maar dan viel je op dat die T-Rex, dat die eigenlijk zijn voetjes die zweven een beetje boven,
die bungelen,
boven die drop. En,
want dat is best wel een interessante animatronic. Die weegt 5 ton, dat gigantische ding. En die gaat iets van 2000 keer heen en weer.
Ja.
Wordt hij naar buiten gestuwd op een dag. En dat blijft tot op de dag van vandaag een van de meest indrukwekkende soort van animatronics.
Het is een enorm ding.
Terwijl die ook in storing jarenlang heb stilgehangen zonder waterval. En dan zag je hem, wat je net zegt.
Ja, die voetjes die bungelen, want hij wordt echt...
En hij heeft al korte armpjes. Ja. Het hing daar heel zielig. Hing daar zo
het
heel
zag er een beetje lullig uit.
Dus ja, gaan we daar een nieuwe versie van zien? Dat moeten we nog even afwachten.
Ja, de tijd zal het leren.
En zoals je zei, we storten naar beneden langs de drop. En er zit eigenlijk een heel leuk verhaal aan de drop, maar sowieso aan de hele attractie.
Ja, het zit een Nederlands tintje aan.
Ah, en dat Nederlands tintje is?
Ja, dat de oorspronkelijke Jurassic Park The Ride is mede ontwikkeld samen met Vekoma. Of eigenlijk ontwikkeld door Vekoma. In samenwerking met Universal Creators. Nederlands trots inderdaad.
Het is niet meer in Nederlandse handen, maar het is nog wel een beetje Nederlands trots.
Ja, zeker. En zeker toen de tijd. Hè? Begin jaren 90 gewoon Hollands glorie.
Op die manier. Wat leuk is, ik heb vanochtend met Vekoma gebeld.
Ja.
Om wat meer te weten komen over deze attractie en hoe dat toen de tijd ontwikkeld is. Zullen we daar eens even naar gaan luisteren?
Dat lijkt me een heel goed plan, Nicky.
Nou, goeiedag, Har.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Har, nou, hartstikke leuk dat je in onze podcast zit. We maken vandaag een uitzending over Jurassic World The Ride. Sinds 2019 ben jij de CEO van Vekoma Rides. Jullie zijn eigenlijk de marktleider op het gebied van achtbanen.
Ja.
Hoe komt eigenlijk het Universal uit het glamoureuze Hollywood terecht bij een achtbaanbouwer in Flowdrop?
Ja, goed, dan moet je in die tijd teruggaan. Ik bedoel, we hebben nu best wel veel contact met Universal, ook voor nieuwe achtbaan en zaken. Dus dat is gewoon, ja, we zijn nu wereldbekend en ook doordat we veel voor Disney gedaan hebben, wat trouwens toen in 90 ook was. Maar toentertijd waren we ook al bezig met de ontwikkeling van wat waterrides, wat vooral die raft rides waren in die tijd. En ik denk dat toen via een Amerikaanse agent is gegaan, dat Universal heeft althans, Universal Creative althans ons gecontact om naar deze hele speciale attractie toen te kijken.
Ja, want dit was dit eigenlijk de allereerste samenwerking tussen Universal en VCOMA?
Nee, volgens mij hadden we ook nog een achtbaantje geleverd. Maar ik weet niet of dat achtbaantje in Orlando eerder was of wat later dan deze. Maar het was wel de eerste van een project van dit formaat, ja.
Want wat was eigenlijk toen de tijd jouw toenmalige functie? Want je bent nu CEO van VCOMA. Ja. Als we nu naar begin jaren 90 gaan, hoe ben je eigenlijk, misschien is het ook wel leuk om te weten hoe je bent begonnen bij VCOMA?
Ja, ik ben oorspronkelijk bij VCOMA begonnen als ingenieur. Ik kwam van een ingenieursbureau af en waar ik werkte als civiel ingenieur, maar vooral me verdiept had en gespecialiseerd had in staalconstructies en dan ook nog dynamische staalconstructies. En schijnbaar in die vorm opgevallen bij de toenmalige hoofdengineering, of wat toen nog tekenkamer heette, bij VCOMA terechtgekomen. En sinds die tijd verder ontwikkeld, zowel technisch, maar dan ook qua management zoals nu. Dus via hoofdengineering, COO, technisch directeur, tot nu algemeen directeur. Dat is een heel pad geweest.
Ja, dat is een hele mooie carrière, een mooie loopbaan eigenlijk. Ja,
ja, ja, ja.
Want toen de tijd dat de waterattractie werd ontwikkeld, want dit was ook, want je zei net, jullie waren toen de tijd een beetje met de Rapid Rivers aan het ontwikkelen. Ja. Dit was de eerste bootattractie, moet ik het zo zien, vanuit VCOMA?
Ja, ja, ja. Dit was, kijk, we waren toen al bezig met verschillende pretparkattracties. Vooral dan ook achtbanen ontwikkelen, maar ook andere rides. Maar dit was toch iets heel speciaals in die tijd.
Ja, want wel,
het waren niet de echte bekende dingen voor ons. Hè. We hadden wel, zou ik zeggen, de innovatiepower en gedachten. En ook, we kunnen heel veel. Hier vanuit dit dorpje in Limburg. Maar echte ervaring zat daar niet in. Op dat gebied althans. Ja.
Nee, precies. Want toen de attractie eigenlijk bij jullie gepitcht werd, die is eigenlijk voor de film Jurassic Park eigenlijk uitgekomen. Toen is er al aan de attractie gewerkt, waar eigenlijk al een bootrit in centraal stond.
Ja.
Was dit eigenlijk voor jullie handig om vooraf bij de ontwikkeling van het ritsysteem te weten wat de verhaallijn doet van de attractie? Of staat dat helemaal los van de ontwikkeling?
In de technische ontwikkeling staat dat los, maar het geeft natuurlijk wel het extra cachet aan de ontwikkeling, dat je weet dat je daarmee bezig bent en niet een of andere industrieel apparaat of machine die iets maakt. Het is niet direct op de techniek van invloed, wel de uitvoering van de techniek uiteindelijk, hoe je die vorm geeft. Het geeft natuurlijk een enorme boost ook aan de mensen die eraan werken om met dit soort dingen bezig te zijn. Dat geldt trouwens voor al onze attracties en de hele speciale dingen die we gemaakt hebben. Dus en dan ook de trots natuurlijk erop wat er van het bedrijf zelf is. En ja, het is... Ik vergelijk het altijd met mijn originele carrière in een ingenieursbureau, waar ik best wel complexe constructies gemaakt had. Ja, dat was wel, dat was zo. Maar als je zegt, ik werk aan achtbanen of dit soort attracties, dan heb je gelijk podium.
Dat geeft gelijk een beetje de dus, extra kracht.
Wat lang antwoord op de vraag. Maar,
nee, helemaal niet.
Technisch gezien niet direct van toepassing, maar natuurlijk geweldig om je techniek op dit soort dingen toe te passen.
Ja, want als we gaan kijken van tot jullie beginnen, je noemt net de technisch staat een beetje los van het verhaal. Maar toen dit idee bij jullie gedropt werd als het ware, wat was de meest grote technische uitdaging? Want het was toen de tijd de hoogste drop voor een bootattractie. Ja. Waar liepen jullie tegenaan en was de vraag eigenlijk, hoe kwam die binnen bij jullie?
Ja, het was de technische uitdaging was vooral op dat gebied natuurlijk een speciale ontwikkeling voor ons, waar we nog niet weinig kennis van hadden opgebouwd. In die tijd had je ook nog niet computersimulatiemodellen en dat soort dingen. Dus je moest alles opnieuw gaan uitvinden, CQ, je eigen theorie gaan ontwikkelen. Uit testen en proeven en dat soort dingen. En dat is ook dan waarom we het hier in zo'n gigantische testopstelling toen gebouwd hebben.
Ja, want die beelden zijn bekend. Dat daar echt gewoon letterlijk heeft de baan eerder hier gestaan dan in Universal in Nederland.
Ja, dat gedeelte dan. Ik bedoel,
alleen de drop, die hebben we hier gestaan.
De drop en onze grootste uitdaging daarbij was vooral de vraag of eigenlijk de eis van Universal om een boeggolf te hebben. Hè? Dus op het moment dat die boot het water in splasht, dan moet hij een boeggolf creëren. Maar de mensen mogen niet al te nat worden in de attractie. Nou, en daarvoor moet je ook zo'n test maken op zo'n gebied. En dat was eigenlijk de uitdaging. Waar we toen ook nog achter kwamen, is dat in onze theoretische modellen die we al hadden, we werkten toen samen met een bedrijf dat boten maakte voor de escape van olieplatforms. Een noodsituatie uitbreekt, dan gaan mensen een boot en dan gooien ze die boot in het water, bij ze spreken. Nou, daar werkte we samen met dat bedrijf. Maar hier heb je ook geen hele grote zee ter beschikking. Universal stelde maar een vrij beperkte run-out, zoals we dat noemen. Dus het water wat die boot moet stoppen ter beschikking. En dat was vrij kort, dus daar hebben we ook nog met die ontwikkeling, die test, een hele hoop dingen moeten doen. En volgens mij hebben wij toen die zogenaamde scoop of rooster tail uitgevonden, of althans verder ontwikkeld, waarin dat je het water achter opvangt, dus niet alleen door die boeggolf geremd wordt, maar nog eens een extra water in een soort tunnel pompt en die achter weer uit de boot spuit. Dus dat... dat soort dingen waren wel toen de uitdaging. Hè. Dus
en wat zorgt die extra boost erachter? Is dat puur gewoon voor het zicht? Of heeft dat ook nog een
Nee, het is later wel een zicht geworden. Want het is spectaculair natuurlijk. Zo'n water wat achter zo'n boot uitspuit. Nadat het door een soort tunnel geperst wordt. Maar het voor ons was hier vooral dit om hem af te remmen op een te korte run-out, om zo te zeggen. Dus dat waren de uitdagingen. Die boeggolf. En hem dan op korte tijd stop krijgen. En daar bouw je natuurlijk ook zo'n gigantische testopstelling voor. Om dat allemaal op ware schaal te simuleren.
Wat heb je zelf ook letterlijk in de boot gezeten op jullie testterrein? Ja. En hoe was die ervaring? Dat lijkt me heel grappig.
Ja, was wel. We hebben toen de eerste testen. Hebben toen gemaakt, en er zijn ook nog wat anekdotes over, waar ik zo op terugkom. Dat was wel heel erg spannend. Vooral omdat het erg hoog was.
Want hoe gingen jullie naar boven? Met een trap? Of word je naar boven getild? Ja. Of?
Nee, we gingen met een trap naar boven. Een soort trapje. Ik kan me niet zoveel meer van herinneren, maar wel dat ik erin heb gezeten en heel, heel spannend vond. Op die tijd. Maar ja, goed... Gelukkig was het ook, is de attractie, of althans de eerste rit, waar ik niet les was, maar de eerste rit is, drop is, hadden we pastoor die dat dan zegende. En daarbij ook nog de opmerking maakte, goh, dat is wel ongeveer net zo hoog als de kerktoren.
Wat gebeurt het altijd bij jullie, dat jullie een testopstelling eens laten zegenen?
Nee, in die tijd was het wel gebruikelijk om extra spannende dingen of iets. Een katholiek dorp, ik had er zelf niet zoveel mee, maar het was wel inherent. Ik kan me herinneren toen ze dan een feest hadden, een bedrijfsfeest. Ja, dat werd altijd voorafgegaan door een mis en dat soort dingen. Nou goed, dan niet al te veel, maar dat was wel gebruikelijk. Dat is, ik denk een jaar of 25 geleden. Toen dat tijd. En dat was ook zo'n constructie waar je moet een beetje geluk hebben, dus laat de persoon ook maar wat zeggen.
Toch mooi dat het op die tijd zo ging.
Ja.
Want als we naar het project kijken, jullie hebben toen die testopstelling gebouwd. Steven Spielberg, de beste, bekende regisseur, had best wel groot invloed op het creatief en de ontwikkeling van de attractie als adviseur. Is hij toevallig ook bij jullie op het testterrein geweest?
Nee. Wat ik weet is Steven Spielberg nooit bij ons geweest. Ja, omdat het vooral uit de technische uitvoering gaat. Hij was vooral betrokken natuurlijk bij Universal Creative met zijn toenmalig bedrijf DreamWorks, dacht ik. Om inderdaad, en dat zien we heel veel bij dit soort attracties, vooral van klanten zoals Disney en Universal, maar ook van anderen, tot de thematisering, de verhaallijn, hoe ziet het eruit, wat is de beleving, tot dat heel, heel erg belangrijk is voor de mensen die zich het thema bedacht hebben en dat ook verkopen. En volgens mij was ook het Jurassic Park idee eigendom van toen DreamWorks. Dus dat...
Amblin Entertainment was toen de tijd uitvoerend producent. En maar klopt, in die tijd heeft hij toen ook de overgang gemaakt, jaren 90, naar DreamWorks Studios. Zoals je zei, dit was de eerste attractie eigenlijk die op deze manier ontwikkeld is, een bootattractie. Hebben jullie eigenlijk dit ritssysteem ooit aan andere parken ontwikkeld? Want ik kan mij alleen Rhino Rally in Busch Gardens een beetje waar water en... Maar over het algemeen heb VK maar niet heel veel waterattracties ontwikkeld.
Nee. Wij zijn daar jammer genoeg niet in verder gegaan. Van de andere kant heeft dat natuurlijk ook ons de boost gegeven in de ontwikkeling van achtbanen. Waar we toch werelds grootste noemen op dit ogenblik. Qua achtbanenontwikkeling en allerlei varianten erop en ideeën erin. Dit soort attracties niet verder ontwikkelen. Ik weet ook niet hoe dat zat met misschien rechten van Universal erop of zo. Maar we zijn nu toch weer bezig om ook verder te diversificeren in attracties. Hè. We doen meer dan alleen achtbanen, maar we willen nog meer dan alleen achtbanen doen. Terwijl we eigenlijk toch de wereldspeler op achtbaangebied blijven. Dus wie weet wat de toekomst ons gaat brengen.
Of die attractie nog verder ontwikkeld wordt. Want jullie hebben hem toen gebouwd voor Hollywood. Jullie hebben hetzelfde systeem ook voor Japan en Orlando gebouwd?
voor Orlando. In Orlando hebben wij hem ook gebouwd. En in Japan is hij toen door, Meisho gebouwd voor een licentie van ons.
Oké, dus jullie hebben in feite de technische... kant, geleverd en we hebben het fysiek gebouwd.
Ja, we hebben bij spreken tekeningen geleverd en meisje heeft al dan niet aangepaste tekeningen voor Japan die attractie daar gebouwd.
Op die
voor
manier.
Universal, ja.
Zoals je net al in het begin zei, je hebt al een aardige carrière bij Vekoma. In 2017 ontving je zelfs de IMS International Safety Award, een onderscheiding die bijdraagt aan de veiligheid voor de pretparkbranche eert. Welke ontwikkeling heeft eigenlijk de grootste stappen gemaakt voor Vekoma en eigenlijk het hele gebied op attractieveiligheid de afgelopen 30 jaar?
Ja, het is geen specifieke ontwikkelingen, maar dus meer het denken in veiligheid, maken van risicoanalyses in de theorie, maar vooral de gedachte en de veiligheid. Wij vinden de veiligheid het belangrijkste, staat nummer 1, grootste prioriteit, daar worden geen commitments aan gedaan. Dan krijg je kwaliteit en dan krijg je prijs, waardoor we wel eens wat dingen missen, maar het wordt toch algemeen erkend. En waar ik ook dan zelf heel erg in bezig ben geweest om inderdaad de veiligheidsgedachte binnen te komen te stimuleren en ook wereldwijd. Ik zit zelf ook in de IAPA, dat is de belangenvereniging van attractieparken en attractiebouwers, zit ik in de wereld of de globale en Europese veiligheidscommissie. Daarnaast zit ik in alle normcommissies die normen ontwikkelen voor attracties, zoals ISO, EN en ook de Amerikaanse ACM. Dus het hele veiligheidsdenken, de belangrijkste daarvan is wel... Ja, ja, hebben wij als grootste goed verheven. En dat moet in iedere attractie terugkomen. Niet alleen een Disney die daar heel specifiek naar vraagt of betaalt of Universal, maar ja, overal. Ook bij klanten die dat wat minder van belang vinden.
Ja, helemaal duidelijk. Dus het is niet je noemde net even heel voorzichtig al Disney. Stel, Disney en de andere klanten luisteren niet. Wat is jouw meest favoriete Universal attractie?
Ja, als komen ze nog steeds Jurassic Park. Dus, ja.
Mooi antwoord. Heb je hem toen ook tijdens de opening gedaan of heb je hem later gedaan?
Nee, niet in de opening. Later ben ik wel veelvuldig erin geweest. Omdat ik natuurlijk bij Universal en Hollywood, zowel in Hollywood als in Orlando, ja, veel ben geweest.
Op die manier. Ja. Om eigenlijk dit mooie gesprek af te sluiten, wat zijn een beetje de leuke anekdotes die eigenlijk zijn blijven hangen aan dit project?
Ja, goed, wat ik al verteld heb, die opening, die speciale testen waar we zelf hebben meegedaan, dat denk ik doods. Maar ja, ook dat het toch wel een heel boogsel was hier in dit dorp. Hè. En daar ook weer wat dingen hebben we doen. We hebben toen een hele grote waterbak moeten bouwen. Ja, oké, okay, wat dingen moeten bedenken met grondwaterpompen om die helemaal vol te krijgen en dat soort dingen. Dus dat was toch, nu is dat niet spectaculair, maar dat was toen heel spectaculair. En wat ik dan later gehoord heb, die waterbak die had dan ook een bepaalde folie in zich. En die folie ligt denk ik een menig tuintje in het Vlodrops. Waar allerlei tuinvijvers met die folie zijn gemaakt.
Zoveel was er over in feite na de test.
Ja, natuurlijk. Het was zo groot. Ja.
Mooi om dat te horen. Ja. Har, ik wil je hartstikke bedanken voor het interview van vandaag. En hopelijk spreken we elkaar in de toekomst nog een keer over een ander mooi Universal project.
Ja, veel succes en ook bedankt voor de gelegenheid om dit te vertellen. Dank je.
Hart, dank je wel.
Zo, wat een onwijs leuk gesprek.
Was tof, hè?
Ja, zeker. Ja, gaaf dat hij daar mee wilde
werken. Superleuk dat Har van Vekoma hieraan wou meewerken. En ook gaaf om de verhalen erachter te horen van de andere versies. Want er zijn nog meerdere versies. Ja. Hij benoemde al dat ze die van Japan...
Ja, Orlando hebben zij dus ook gebouwd in Islands of Adventure.
Ja.
En Japan hebben ze, wat hij al zei, de technische kant alleen aangeleverd. Dus ja. Zeg maar gewoon
want het leuke is ook dat de Japanse versie een gespiegelde versie is van de andere twee attracties.
Ja, maar het, volgens mij is het wel meer gespiegeld van de Hollywood versie qua...
Dat zou kunnen.
Qua, voor mij, want dat zit ook voor mij de vallende auto, dacht ik in.
Durf ik even niet te zeggen.
Dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik weet wel, Orlando heeft inderdaad, er zijn een paar verschillen. Het begin is nagenoeg gelijk, dus de poorten dingen. In plaats inderdaad van de vallende auto hebben we daar de Raptor.
Crate.
Ja, de krat eigenlijk, ja. waar de Raptor in zit, waar het geluid uit komt. En die valt naar beneden, die stopt net voordat hij je bootje raakt. De Dilophosaurussen, de gifspuwende dinosaurussen, die zitten boven in het gebouw. Zitten ze, ja, ze zitten niet beneden, die zitten
binnen. Zitten niet naast de kisten, maar bovenin zijn die gezien.
En voor de rest is eigenlijk de eindscène is nagenoeg gelijk. Het is wel natuurlijk in Orlando, in Islands of Adventure, dat een compleet Jurassic Park wereld is. Het is echt een park geworden daar. En in Singapore heb je, maar dat is een totaal andere attractie.
Ja, daar is gekozen voor een Rapid River, wat qua attractie te vergelijken is met in de Efteling bijvoorbeeld de Piranha. Echt een ronde bootattractie, maar een hele tamme rit is dat, hè? Ja. Met statische dino's en niet te vergelijken eigenlijk met het project wat we vandaag hebben genoemd. Het draagt dezelfde naam, maar een totaal andere rit. Ja, maar
daar is ook echt elke vergelijking mee gezegd.
Dat wat we sowieso een keer gaan bespreken.
En we krijgen natuurlijk Universal Studios Beijing. Wat er aankomt.
Waar ze totaal anders met de Jurassic World IP omgaan.
Zeker weten. Maar dat bewaren we voor een andere aflevering.
Zeker. Ik vond het een hele toffe aflevering weer.
Absoluut.
Ik denk sowieso dat wij even weer wat dingen moeten bekendmaken. Dat is...
Uiteraard de social media.
Ja, de socials.
Niet te vergeten.
Het gaat lekker daar op de socials.
Ja, absoluut. Absoluut. Bedankt ook voor iedereen. Want ik vind het echt superleuk. We krijgen heel veel reacties. Hoop duimpjes omhoog, hoop hartjes op Twitter.
Er wordt veel geliked, gedeeld en geretweet.
Absoluut. Dus dat is echt super. Waarderen we enorm. Je vindt ons op Twitter, @Upperlotpodcast. Vergeet ons daar zeker niet te volgen. We retweeten echt heel veel leuk nieuws. Instagram, Facebook, LinkedIn. Eigenlijk overal kun je ons vinden op @Upperlotpodcast. Dus ja, vergeet ons daar niet te liken. Vergeet ons niet te volgen.
Ja, precies. En vond je deze podcastaflevering leuk? Laat dit dan weten. Mocht je het via Apple Podcasts luisteren, door een review te plaatsen. Dat doet ons altijd goed. En daarnaast zijn we op alle andere platformen, zoals Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, Juke. We zijn overal eigenlijk wel te luisteren in elke favoriete app. En mocht je een vraag hebben, kan je ons altijd mailen op
info@upperlotpodcast.nl.
Nou, helemaal top. Ik wil jou bedanken en ik wil eigenlijk alle luisteraars bedanken. En ik wil natuurlijk Har bedanken van VKoma.
Ja, voor de toffe interview. Echt super gaaf.
En we kijken uit naar de volgende aflevering.
Zeker.